Gemeente, ook in deze middagdienst van de eerste kerstdag lezen we uit Lucas 2. En vanmiddag de versen 8 tot en met 20. De schriftlezing is Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engelen menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschied als de engelen van hem weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmiddag opnieuw in Lucas 2. En nu de versen 18 tot en met 20. Lucas 2. De versen 18 tot en met 20, waar het gaat over de uitwerking van het kerstevangelie. Lucas 2, vers 18 tot en met 20. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, het gaat hier over de uitwerking van het kerstevangelie, zoals de herders dat hebben gehoord en ook hebben doorgegeven. En dan zien we in de eerste plaats verwondering. In de tweede plaats bewaring. En in de derde plaats verheerlijking. De uitwerking van het kerstevangelie in ons tekstgedeelte is verwondering en bewaring en verheerlijking. Gemeente, vanmorgen werden we bepaald bij het kerstevangelie. En we hoorden hoe daar de engel, een engel des Heeren, een engel uit de hemel, aan de herders in Efrata's velden dat grote wonder bekend maakte: u is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En we hebben samen stilgestaan bij die drie namen, zo vol van inhoud. En de kinderen weten wel wat die herders hebben gedaan. Nadat ze het ere zij God hebben gehoord, zijn ze niet bij hun schapen gebleven. Nee, jullie weten het wel, ze zijn gegaan naar het kind dat geboren is. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. Hoort u het? Ze hebben het niet over de engel, maar ze hebben het over de Heere zelf. Die engel die viel als het ware weg. En de Heere die bleef over. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ze hebben dat woord geloofd. En ze zijn op weg gegaan. En we weten hoe met haast. En zij vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Wat een heerlijke uitwerking van het kerstevangelie voor deze herders zelf. Ja, het was ten diepste de Heilige Geest die hen trok. De Heilige Geest die hen leidde, die hen bracht. Daar bij die kribbe van Bethlehem waar ze het kind hebben aanbeden. En als ze dan daar zijn geweest en alles ook hebben verteld, dan houden ze dat kerstevangelie niet voor zichzelf. Hoe zou het kunnen? Ze willen ook dat anderen dat grote wonder horen. We hebben het gelezen in vers 17. En zij maakten al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En wat een uitwerking heeft dat. Gemeente, dan moeten we ook vanmiddag, maar vooral bij onszelf te raden gaan. Welke uitwerking heeft dat kerstevangelie nu in ons aller hart en leven? Want daar gaat het toch om. Wat betekent de geboorte van Christus nu voor u, voor jou en mij? Als het gaat over de kersttoespraak van onze koning, als we die hebben gehoord, dan hebben we snel onze reactie klaar. En de een zegt er dit van en de ander die zegt er dat van. Maar geliefden, wat is nu onze reactie op de boodschap van de koning der koningen? In Gods woord hebben de evangelisten allerlei reacties opgetekend. We hebben al gezegd, de herders hebben zich gehaast naar Bethlehem om te zien het woord dat hun was verkondigd. En ze vinden inderdaad Maria en Jozef en het kindeke in de kribbe. En als ze het gezien hebben, dan kunnen ze niet van dat wonder zwijgen. Ieder moet het horen. En wat lezen we dan in de eerste plaats als uitwerking van het kerstevangelie in vers 18, we lezen over verwondering. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Verwondering. Iedereen die het hoorde, die verwonderde zich over de boodschap van de herders. Dat zal natuurlijk ook te maken hebben gehad met het feit dat juist herders, onbetekenende mensen, dat grote wonder hebben verteld. En ze zullen gevraagd hebben, de mensen die het hoorden, hebben jullie de hemel geopend gezien? Hebben jullie engelen horen zingen en bovendien de zaligmaker der wereld aanschouwd? Verwondering is hun reactie. Dat is wel te begrijpen. Ik zei het al, ze horen het uit de mond van de herders. Mensen die niet meetelden. Maar nog meer horen ze over het wonder van de geboren Messias. Die eeuwenoude belofte is nu heerlijk vervuld. God heeft zijn Zoon gezonden naar een wereld verloren in schuld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat laat zich niet verklaren. Wie kan dat bevatten? Dat het kerst is geworden. Dat is werkelijk een onbegrijpelijk wonder. Dat God het liefste wat hij had zond naar, nee, niet naar vrome mensen, maar naar vijanden. Opdat vijanden met God verzoend kunnen worden. Geliefden, hebt u zo in verwondering kerstboodschap gehoord voor het eerst of opnieuw? Als u de Heere mag kennen, als u het mag belijden, dat is nu ook mijn zaligmaker, dan raak je daar nooit over uitgewonderd. God heeft zijn Zoon gezonden voor zo'n arme zondaar als ik ben, om mij te redden. Verwondering. Maar nu is die verwondering die Lucas beschrijft heel mooi. Maar die verwondering die kan twee kanten opgaan. Kijk, die verwondering die kan ons brengen bij de kribbe van Bethlehem voor het eerst of opnieuw door de werking van de Heilige Geest. Het kan leiden tot verdieping en dat is een zegen, dat is genade. Maar die verwondering kan ook leiden tot het weer overgaan tot de orde van de dag. En gemeente, daar ben ik zo bang voor. U ook. Ik bedoel dit, als je straks weer thuis mag komen. Hopelijk dat u morgen nog naar het kerstfeest van de zondagschool komt. En dat dan gezegd wordt, we hebben het weer gehad. En u op naar de jaarwisseling. Wat is dat erg? Wat is dat verschrikkelijk als de boodschap van kerst ons even verwondert, maar ons daarna niks meer doet. God die gaf het grootste wat hij kon geven. En we verwonderen ons daarover. We zeggen dat is toch wat. En dat om zondaren, diepgevallen zondaren, vijanden, met zichzelf te verzoenen. Maar daarna zijn we het allemaal weer vergeten. We gaan weer over tot de orde van de dag. Gemeente, we kunnen zo overtuigd worden dat we erkennen, ja, het is de waarheid. U werd er misschien wel door gegrepen. En met ontroering nam je er kennis van, misschien wel op school, onder de Bijbelvertelling of de kerstvertelling afgelopen woensdag van de basisschool. Het raakte je. Maar wat is er van overgebleven? De herinnering alleen of ook de verbrijzeling van het hart? Verwondering, gemeente, is nog geen waar geloof. Want weet u wat nu zo opvallend is? Die mensen die verwonderen zich. Die dat horen van die herders. Maar er gaat er niet eentje naar Bethlehem toe. Althans, we lezen daar niets van. Terwijl Bethlehem maar een aantal kilometers verwijderd is van Jeruzalem. En waarschijnlijk hebben die herders het verkondigd daar in Bethlehem zelf en in de omgeving. In Efrata's velden, wie ze ook maar tegenkwamen. Maar we lezen dat er niemand van die mensen die zich verwonderen ook daadwerkelijk naar de kribbe gaat. We horen niemand vragen, waar is hij dan? Waar kan ik hem vinden? Waar kan ik hem dan aanbidden? Ze zijn niet opgestaan en niet heen gegaan om Christus te aanbidden. Het was hun genoeg dat ze verwonderd waren, zegt Calvijn, maar zij bleven er houtblokken bij. Dat kan dus ook, verwondering zonder bekering. Zeggen dat het een wonder is als God aan zondaren genade bewijst, zonder aan te geven dat je zelf die genade ook nodig hebt. Ja, velen zijn grensgangers die hun leven lang niet ver blijven van het koninkrijk Gods, maar die nooit binnengaan. Geliefden, blijft bekering uit, dan gaat men met verwondering en al verloren. Ja, zegt iemand, maar dominee, zo is een mens van natuur. Maar daar mogen we ons niet achter verschuilen. Dat is waar, het is eigen schuld. Als de boodschap van kerst ons met onze zonde en schuld niet op de knieën brengt bij het kind van Bethlehem. Als we net als die inwoners van Jeruzalem ons verwonderen. En als het niet verder gaat. Gemeente, dat is wat. Als dat zo in ons leven is. De Griekse werkwoordsvorm voor verwondering geeft aan dat het iets vluchtigs is. Even aangeraakt. Maar daar blijft het dan ook bij. Het lijkt dus op het eerste oog voorspoedig te gaan met het getuigenis van de herders. Maar die reactie is tijdelijk van aard. Het brengt hen niet bij de kribbe om het kind te aanbidden. Daar vindt ook geen verdieping plaats. We komen dat vaker in de schrift tegen. Als de Heer Jezus wonderen doet, dan verwonderen de mensen zich hierover. Maar helaas komt het in heel veel gevallen niet verder. Gelukkig kan verwondering ook een begin van een ommekeer zijn. Al lezen wij er bij deze bewonderaars niet van, het is bij God niet uitgesloten. Door het wondere werk van de Heilige Geest kan uit die verwondering het wonder van de wedergeboorte, het wonder van waarachtig geloof en bekering geboren worden. Maar gemeente, laten we nu niet al te zeer letten op die mensen die die woorden van die herders horen, dat kerstevangelie. Hoe is het in ons leven? Heeft het ons hart geraakt? Hebben we ons net zoals die herders gehaast naar Bethlehem? Want een ieder die daar terechtkomt aan die kribbe van Bethlehem, en ieder in wiens hart en leven dat wonder gewerkt wordt, die kan getroost verder. Of was er niet eens verwondering? Gemeente, laten we toch beseffen, wanneer we aan dat kind van Bethlehem achteloos voorbij leven en hij niet noodzakelijk gepast en dierbaar voor ons wordt, zullen we niet getroost leven en eenmaal zalig sterven? De mensen van Bethlehem en misschien ook wel Jeruzalem verwonderen zich. Doch Maria bewaarde deze woorden. Dat is het tweede. Naast verwondering horen we over bewaring. En het woordje doch aan het begin van vers 19 geeft een tegenstelling aan. Eigenlijk wil Lucas hier zeggen, door de inspiratie van de Heilige Geest, bij Maria is het totaal anders. En de Heere geeft ons door zijn genade deze reactie op de kerstboodschap. Het is voor Maria heel wat geweest, die lange reis van Nazareth naar Bethlehem. Geen plaats in de herberg. En dan wordt in een stal haar kind en zaligmaker geboren. En dan komen daar die herders met die heerlijke boodschap. Ze hebben zich gehaast naar Bethlehem. En ze hebben het allemaal verteld wat er gebeurd is. En dan lezen we toch, Maria bewaarde deze woorden. Deze woorden. Dus wat de herders haar hebben verteld. De heerlijkheid Gods had hen omschenen. En de engel had gezegd, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere in de stad Davids. Ze hebben ook verteld dat er gezongen is door een menigte des hemelsen heerlegers, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat alles heeft Maria niet onbewogen gelaten. Ze heeft daarin beluisterd Gods boodschap aangaande haar kind. Ze bewaarde die woorden. Letterlijk vertaald kunnen we ook zeggen, ze hield alles zorgvuldig bij elkaar, zodat er niets van verloren ging. Er zijn jongens en meisjes die bewaren bepaalde dingen. Je hebt misschien wel een doosje op je kamer en er zitten briefjes in, er zitten spulletjes in. En die bewaar je heel zorgvuldig. Daar mag niemand aankomen. En als iemand op je kamer geweest is, dan zeg je wel eens, je hebt toch niet aan dat doosje gezeten. Een bewaardoosje. Brieven misschien wel, andere dingen zitten daarin. Maria bewaarde deze woorden alle tezamen. Het staat er zo mooi. Alle tezamen. Iemand schreef, Maria bewaarde deze woorden zoals een open geploegde akker het zaad bewaart. Dat daarin gezaaid is. Ze aanvaardt deze woorden als een getuigenis van God. Al deze woorden. Is dat ook niet een kenmerk van het geloof? Het ware geloof neemt heel het woord van God aan en maakt geen onderscheid. En het geloof houdt het ook voor waar, zodat het erdoor wordt versterkt, bemoedigd en vertroost. Net zo als bij Maria. Ze bewaarde deze woorden. Als een kostbare schat borg ze die woorden in haar hart. Ze bewaart die alle tezamen. Waarom? Wel omdat die woorden haar zo dierbaar en onvergetelijk waren geworden. En gemeente, mag ik dan eens vragen, welke woorden van de Heere uit zijn woord zijn voor u, voor jou dierbaar geworden? Misschien wel je trouwtekst. Of je belijdenistekst. Of misschien wel dat gedeelte wat je las op je kamer toen je het zo moeilijk had. Wat je zoveel troost gaf. Of toen die preek die je zo raakt, dat laat je niet meer los, dat bewaar je. Jaren later kun je het je nog herinneren, toen op die zondag, en ik weet nog waar ik zat, dat de Heere zo tot je sprak, dat dat woord je hart raakte. Dat vergeet je niet meer. Dat bewaar je. Net zo als Maria. Ik denk dat ze de woorden van die herders heeft ingedronken. En dan moeten we ook zeggen, het zijn echter niet alleen maar woorden. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat duidt tevens de zaken aan. Ze bewaart. Het gaat daar om de zaken van de woorden en niet om de woorden van de zaak. Met zorg houdt ze alles bij elkaar wat van dit kind gezegd wordt. Geliefden, is dat ook onze reactie? Klinkt het door de werking van de Heilige Geest heel persoonlijk in onze oren en in ons hart? U is heden geboren, de zaligmaker. Zie, ik ben uw heil alleen. Dan ben je zelf niets meer. Maar dan is hij alles voor je geworden. Kun je met Maria instemmen? Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig maken. Wat een troostvolle reactie op de kerstboodschap als u deze woorden alle tezamen mag bewaren in uw en jouw hart. Het wordt trouwens wel vaker van Maria gezegd. Misschien dat onze jongeren dat wel weten, waar het nog meer voorkomt. Als de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd meegaat naar de tempel en Maria en Jozef hem kwijt zijn en hem tenslotte vinden in de tempel, dan zegt hij: wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En dan staat er: en zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En wat zegt de Heere Jezus zelf? De Heere Jezus zelf die zegt het: zalig die het woord Gods horen en bewaren. Gemeente, nu moeten we dat bewaren niet opvatten als wegsluiten of opberg. Om er niet meer naar te kijken. Sommige mensen die bergen bepaalde dingen op. Heel zorgvuldig. En zo bewaren ze het. Maar als Gods woord spreekt over bewaren, dan wordt daar niet een wegbergen mee bedoeld. Een zorgvuldig wegbergen om er nooit meer naar te kijken. Nee, bewaren betekent hier Gods woorden ook overdenken. Kijk, zo wordt er ook over gesproken, over zijn geboden bewaren, zijn verbond bewaren. Dat is niet passief, maar dat is juist actief. Zijn woorden bewaren, dat betekent die woorden het leven indragen. Het leven van alle dag met zijn zorg en teleurstelling. Dat betekent ook naar die woorden leven. Dat betekent je leven erdoor laten richten. Door die woorden wil de Heere vertroosting schenken. Ja, de Heere Jezus die zegt ook: wie mij lief heeft, die zal mijn woorden bewaren. Begrijpt? Die woorden die zo onvergetelijk voor u, voor jou werden. Ja, die bewaar je, die overdenk. Dat komt weer in je terug. Die kunnen je juist in moeilijke situaties van het leven troost en moed geven. Daar staat ook nog wat bij in vers 19. Maria, bewaar deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En dat geeft ook duidelijk aan wat dat bewaren inhoudt. Maria, die is werkzaam met deze woorden en deze zaken. Eigenlijk staat er vanuit het Grieks samenwerpende. En bedoeld is dat ze het ene met het andere in verband brengt. Ze legt het ene woord naast het andere. Ze voegt geestelijke met geestelijke dingen bij elkaar. Maria begrijpt niet gelijk alles. Wie zou het kunnen? Ook na ontvangen genade. Maria was bezig in stille overpeinzing. Ze zei niets, maar ze ging in gedachten na wat de Heere had gezegd en wat de Heere had gedaan. Ze overdacht het doel van zijn komst ook voor haar. Geliefden, in dat werkzaam bezig zijn, dat overleggen in het hart, dat overdenken van Gods woord, vond Maria kracht en troost. Zo kon ze in stilheid en vertrouwen de Heere volgen op de weg die hij met haar ging. Zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. En wat had ze die steun en kracht nodig? De engel die had gezegd, het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Zijn naam is Jezus, zalig maken. En nu is hij gelegd in een kribbe. Is dat een koning, de koning? Ja, Maria gelooft het. En de Heere die laat het door de herders bevestigen. Hun woord is het amen op de boodschap van de engel Gabriel aan Maria. Dit kind is de zaligmaker, haar zaligmaker. En wat zullen de woorden van de herders Maria ook gesterkt hebben op de vlucht naar Egypte? Wat zullen deze woorden haar kracht hebben gegeven toen ze later stond bij het kruis en zoals voorzegd door Simeon een zwaar door haar ziel ging? Ook toen mocht ze die woorden bewaren en overleggen in haar hart. Geliefden, kennen we deze reactie van Maria, de boodschap van kerst, wat nog geeft door de werking van de Heilige Geest, de Heere, het, dat we die woorden bewaren en dat die woorden kracht en sterkte geven, als we de Heere mogen kennen in uw eenzaamheid en uw bitter verdriet. Mag het houvast geven. Het wordt toch doorleefd door de kerk. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijnen smaak mijn hart en zinnen strelen. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Gemeente jong en oud, het bewaren en overleggen van dat woord, dat geeft troost als de Heere er zijn zegen aan verbindt. Zodat we zelfs psalmen mogen zingen in de nacht. Nee, dan begrijp je niet alles in één keer. Wat je in de tijd van de eerste liefde nog niet begrijpt, zal de Heere je door het voortgezet onderwijs leren, Calvijn die zegt, laten we weten dat de Heere ons geen dingen toewerpt in wanorde, maar ons spijzen toereikt nadat we kunnen verteren. U die de Heere mag vrezen, is er dorheid en donkerheid in het geestelijke leven. Komt het niet hierdoor dat er zo weinig, te weinig geleefd wordt uit het woord? Dat we te weinig als een Maria die woorden tezamen bewaren in ons hart en die ook overleggen. O, bid dan maar om de werking van de Heilige Geest. Dat dat woord een lamp voor de voet en een licht op het pad mag zijn. Weet u, het bewaren en overleggen van Gods woord kan een kind van God behoeden voor verachtering in de genade. Een opwassen geven in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus. Daar ontvangen genade. Het geeft een nabij leven met de Heere. Als we eigen onbekwaamheid, nietigheid, zondigheid inleven. En het anker der hoop mogen hechten in die enige ankergrond. Jezus Christus. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen. Overleggende die in haar hart. O zeker, dat is geen eigen werk van Maria. Dat is nu het werk van de Heilige Geest, de doorwerking. Dat je die woorden gaat overdenken. Misschien alweer zo'n tijd geleden dat ze weer als nieuw tot je komen. Dat de Heere erop terugkomt. Dat je als een Maria ook bepaalde dingen met elkaar mag gaan verbinden door de werking van de Heilige Geest. Dat je moet zeggen, wonderlijk. Wonderlijk dat ik dat nu mag horen. Wonderlijk dat de Heere mensen, in dit geval herders, stuurt. Om aan te geven wat ze hebben meegemaakt. Om dat woord te bevestigen. Gemeente, is er te vinden in ons leven dat bewaren van die woorden alle tezamen, overleggende die in het hart. We spreken wel eens over stille tijd, hopelijk dat u tijd neemt om Gods woord te onderzoeken. En ik zeg het ook wel eens op de catechisatie tegen de jongeren. We zijn zo druk met van alles en nog wat. Wat is het belangrijk? Om tijd te nemen, om stil te zijn. Als je gedeelte uit de Bijbel hebt gelezen, om daar voor jezelf of als je met iemand mag zijn of als gezin, maar vooral ook samen en alleen daarover na te denken. We horen hier niet dat Maria het bespreekt met Jozef. Nee, ze bewaart deze woorden voor zichzelf, alle tezamen. En denkt daarover na, overleggende die in haar hart. De kanttekenaren die zeggen, vergelijkende die met het andere. Dat namelijk haar tevoren hier van meer geopenbaard en geschied was. O, dat wil de Heere zegenen. Gemeente, we horen dat de uitwerking van het kerstevangelie verwondering is en bewaring. Maar er is nog iets. In onze derde gedachte zien we dat er ook verheerlijking is. En de herders keerden wederom. Terug naar hun dagelijkse werk. Terug naar de schapen. Terug naar de aardse werkelijkheid van elke dag. Kijk, voor velen is er na de kerstdagen een terugval in het alledaags. Ik zei het net al bij die verwondering, het is weer kerst geweest en ja, je hebt je bedrijf, daar moet gewerkt worden. De arbeid die roept, als u geen vrije dagen hebt. De sleur, de zorgen, de eenzaamheid. Misschien dat iemand straks wel moet zeggen, wat is er eigenlijk veranderd? We hebben kerst gehad. Maar eigenlijk is er niets veranderd. Ik ben nog dezelfde gebleven. En het leven is er niet beter op geworden als we om ons heen zien. Als het gaat om terreuraanslagen, ze zullen er ook in de komende periode weer zijn na kerst, waar die boodschap van vrede op aarde geklonken heeft. Maar weet u, gemeente, voor die herders is het echt anders geworden. O zeker, ze moeten weer aan het werk, want jongens en meisjes, die schapen, ja, daar zijn geen andere herders voor gekomen. Die hebben ze daar zomaar achtergelaten. En je weet, daar heeft de Heer voor gezorgd. Maar voor die herders is het toch anders. Want ze vallen als het ware niet meer terug in het oude. Jazeker, ze keren terug. Maar als het nu werkelijk mocht komen in het leven tot een ontmoeting van een arme verloren zondaar met die rijke Christus. Ja, dan moeten we toch zeggen, het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Innerlijk en wezenlijk nieuw, al bleef uiterlijk alles hetzelfde. Of al werd het misschien nog erger. Ze konden zonder er tegen op te zien gerust terugkeren, omdat ze zich, laat ik het zo zeggen, teruggebracht wisten. Teruggevonden waren ze als schapen aan Gods vaderhart. Ze hebben gehoord en gezien alles wat tot hen gesproken was. En weet u wat er bij die herders gebeurt? Hemels licht straalt over het alledaags. Over hun werk en hun schapen. Kijk, daarin zijn ze getrouw. Gelijk de engelen die zojuist teruggekeerd waren naar de aarde. In de nanacht gaan ze terug. Maar hoe gaan ze terug? Met de nagalm in hun hart. Vrede op aarde. En de herders keerden wederom verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Kijk, de herders die doen hetzelfde wat de engelen doen. De laatsten in de hemel, die herders op aarde. En de werkwoorden staan in de tegenwoordige tijd. Dat betekent, Gods lof vindt voortgang. Die herders die doen alvast hemelwerk op aarde. O zeker, verre van volmaakt. Alles blijft hetzelfde, behalve dat het hart vervuld is met de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. O deze begenadigde Adamskinderen leggen een diepere toon in hun lied dan de engelen. Want engelen weten namelijk niet van zonde af. Deze herders wel. Engelen weten niet van vergeving af. Deze herders wel. En daarom kunnen ze alleen maar eindigen in God verheerlijkende en prijzende God. Nee, ze prijzen en verheerlijken niet die engelen. Ze verheerlijken en prijzen niet die ene engel die die boodschap gebracht had. Ze verheerlijken en prijzen God, omdat hij het liefste wat hij had naar deze aarde gezonden heeft. En dat voor zulke ellendige zondaren als zij zijn. Nee, ze zitten niet meer zelf op de troon. Christus is koning in hun leven geworden. Geliefden, kennen we daar iets van? Van dat verheerlijken en prijzen van God, waartoe we geschapen zijn. Ja, toch? We zijn toch geschapen om God groot te maken. Om hem te bedoelen. Maar door onze diepe val bedoelen we onze eigen eer. Hebben we onszelf op het oog? Of is het door Gods genade anders geworden? Dat we net zoals die herders in begins God mogen groot maken. Weten we dat de Heer het waard is? Dat we goed spreken van hem die zo grote zaligheid heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Is het ons gebed? Heere, wilt u zelf voor uw eer zorgen in mijn leven? Het lied van de verwondering wordt geleerd op de knieën, bij de kribbe, aan de voet van het kruis. Daar waar ik de zaligmaker leer kennen in mijn plaats. O, dat lied wat die engen, wat die herders hier zingen. Het zwijgt nog wel weer eens. En hoe vaak ontbreekt het niet in het leven van degene die de Heere mogen vrezen. Maar toch. De Heere die zal zelf voor zijn eer zorgen. Deze herders die zingen, die maken God groot op de terugweg naar de kudde. En dan is de nacht weer even donker als daarvoor. En onderweg komen ze misschien wel een Romeinse patrouille tegen die er hen aan herinnert dat ze in bezet gebied leven. Maar ze zingen. Zelfs in de nacht. Want het geheim van dat lied is niet wat ze zien op dat moment, maar wel wat ze mogen geloven. Het is de verwondering over de grote daden Gods, over zijn opzoekende genade, over zijn opzoekende zondaarsliefde. O, dan kunnen ze alleen maar God groot maken. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God. O, geliefden, wat een wonder. Als we nu zo eens naar huis mochten gaan. Niet meer eindigen in onszelf. Maar alleen eindigen in God. Vanwege dat grote wonder. Wat hij geschonken heeft in de zoon van zijn eeuwige liefde. Dat hij arm werd daar hij rijk was, om arme zondaren rijk te maken. En dat we niet alleen weten van die geboorte in de stal van Bethlehem, maar ook van die geboorte in die beestenstal van ons eigen hart. Want als dat gebeurt, zoals bij die herders, die eenvoudige herders, dan zullen we alleen maar eindigen in hem. En dan zal het gezongen moeten worden met een Maria, die hier zwijgt als ze die woorden bewaart en overlegt in haar hart. Maar gezongen heeft, mijn ziel maakt groot de Heer. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd, van zijn dienstknecht, heeft aangezien. Amen. Gemeente, zingen we uit de lofzang van Maria en daarvan het eerste en het derde vers, de lofzang van Maria. Het eerste vers: mijn ziel verheft Gods eer en hoe heilig is zijn naam. De versen 1 en 3 uit de lofzang van Maria.